De schriftlezing voor deze avond is uit Gods heilig en onfeilbaar woord en wel naar het evangelie van Matteüs hoofdstuk 15 vers 21 tot 31. Dus Matteüs 15 vers 21 tot en met 31. Waar wij lezen. En Jezus, vandaar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende, baden hem, zeggende: Laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En ze zeide: Ja, heere, doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. En Jezus vandaar vertrekkende kwam aan de zee van Galilea en klom op den berg en zat daar neder. En vele scharen zijn tot hem gekomende, hebben bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen en vele anderen. En wierpen hen voor de voeten van Jezus. En hij genas dezelfde. Tot zover de schriftlezing. Gemeente. Met de hulp des Heren willen we vanavond spreken over de biddag van de Canaanese vrouw. En dan letten in de eerste plaats op gebed om ontferming. 2, gebed om hulp. En 3, de verhoring. Dus de biddag van de Canaanese vrouw. 1, gebed om ontferming. 2, gebed om hulp. En 3, de verhoring. Gemeente, vandaag zijn we bijeengekomen om biddag te houden van gewas en arbeid. In de gebeden vinden we, als het goed is, het belijden van zonde voordat we onze noden opdragen of onze dank geven. Een gebed is altijd door de Heere Jezus Christus tot God de Vader. In het Onze Vader krijgt God de eer in het begin en aan het einde. Een belangrijk onderdeel van dat gebed is de bede om vergeving van onze schulden, maar ook de vergeving van hen die schuld aan ons hebben, van onze schuldenaren. Als wij zien op ons als Nederland, inclusief onze gemeentes en onszelf, dan moeten wij God onze zonde belijden. Hoe zijn velen van God en van zijn woord afgeweken? Hoe worden Gods wetten overtreden en aan de kant gelegd? Kunnen wij bestaan voor de heilige God? Nee, wij dienen ons te verootmoedigen en te vernederen. Wat schiet er dan over? Is het niet het gebed van de Canaanese vrouw? Heere, gij zonen Davids, ontferm u onzer. Dan gaat biddag en boetedag samen. Want dan kunnen wij niet anders dan de laagste plaats innemen en onze beden aan de Heere bekendmaken in de nood van ons bestaan. Dan hebben we geen rechten meer, maar dan wordt het wees ons genadig. En wat zijn onze noden? Wat is onze grootste nood? Is het dat de Heere weer aan zijn eer komt? Dat de Heere in ieders hart en leven de eerste plaats krijgt of heeft? Hoe vaak bedoelen we niet onszelf? Dan gaat het erom dat wij de dingen krijgen die wij graag willen. Hoe wordt het gebed dan? De Heere zegt in Psalm 51, vers 17. De offeranden Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Misschien zegt u, maar waarom begint u hiermee? Het is toch biddag voor gewas en arbeid? Ja, maar dit gaat er wel aan vooraf. Want zonder dit wordt het geen ware biddag. Kijk maar naar de blinde Bartimeus. Toen hij hoorde dat Jezus eraan kwam, begon hij met alle kracht te roepen, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Hij had geen rechten meer, want hij bad om genade en hij bad zo luid dat ze het alle konden horen, zo zwaar en zo groot was zijn nood. Dit doet alleen iemand die weet dat hij het totaal verzondigd heeft. Waar nu oprecht zonde en schuld wordt beleden, daar is plaats gemaakt of wordt plaats gemaakt voor de volgende bede. Geef ons uw zegen op gewas en arbeid. Hoe kunnen wij in het geloof bidden om Gods zegen op het gewas en op onze arbeid, als onze zonde en schuld nog scheiding maken tussen God en de ziel? U voelt wel aan dat dat niet gaat. Het moet toch eerst recht gemaakt zijn. Laten we eens gaan zien hoe het was met de Canaanese vrouw. Die bad, of ik moet zeggen, ze bedelde. 1. Het gebed om ontferming. Het schriftgedeelte begint met, en Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. Jezus was reizende met een opdracht om zich te ontfermen over het verlorene. Zijn naam zegt het al, namelijk om zaligmaker te zijn. Lucas 19, vers 10 zegt het ook. Zegt Jezus dat de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Ook hier had de Heere zijn werk uit te voeren. Wonderlijk hoe de Heere altijd bezig is om de zijnen die de Vader hem gegeven heeft te vergaderen over het rond der aarde. Ook hier gaat het woord toch elke zondag uit met de bedoeling dat zielen vergaderd worden. Bent u al deel van die kudde? Heeft het woord al doel getroffen? Kunt u dat roepen om ontferming niet meer laten? Jezus ging naar Tyrus en Sidon. Het waren plaatsen die met God en zijn wet spotten. Ze stonden bekend om hun kwaad en afgoderij. En toch wilde Jezus hier komen om zich te gaan verheerlijken in zijn eigen werk. In Marcus 7, vers 24, daar staat: Jezus verborg zich in een huis in Tyrus en Sidon, want hij wilde niet dat het iemand wist. En toch, hij zou bekend worden. Want toen zij daarna weer op weg gingen, begon een Canaanese vrouw tot hem te roepen: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Eerst over die Canaanese vrouw. Het betekent dat zij een afstammeling was van Canaan, de zoon van Cham, die in Sidon woonde. Wat betekent Heere, gij zonen Davids? Als we dit zo lezen in Gods woord, dan wordt daarmee bedoeld de beloofde Messias. Heere, dat zou nog kunnen een naam van iemand kunnen zijn. Maar als er staat Heere, gij zonen Davids, dan kan het maar één persoon zijn. En dat is de beloofde Messias. De Heere Jezus, de zaligmaker. Hij was beloofd in het Oude Testament. Bijvoorbeeld dat hij geboren zou worden uit de stam van Juda, uit het geslacht van David. Vandaar dat hij de zonen Davids genoemd werd. Hoe kon zij weten dat Jezus de beloofde zaligmaker was? Het kan te maken hebben met de prediking van Johannes de Doper, maar meer waarschijnlijk van de Heer Jezus zelf. Want Tyrus en Sidon liggen net boven Galilea. En toen de Heer zoveel wonderen deed en overal sprak, dat was overal bekend. Die grenzen, dat had niets voor te stellen. Ze wisten van elkaar wat er aan de hand was. Dus daar kan ze gehoord hebben dat wie Jezus was en waarschijnlijk ook zijn eigen woord. Of het getuigenis van anderen zou ook nog kunnen. Ze heeft het niet alleen gehoord wie Jezus was, maar ze heeft het ook geloofd. Hebreeën 11 vers 6 geeft weer wat zij hier praktiseerde. Maar zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is die hem zoeken. En dat is wat zij hier in praktijk gaat brengen. We zullen dat zien. Door genade beoefende zij dat geloof. Zij ging verder met: ontferm u mijner. We zouden dit kunnen uitleggen, kunnen omschrijven als: wees mij genadig. Wees barmhartig naar mij. Het is een bede van iemand die geen rechten meer heeft. Ze was er zich van bewust dat zij een heidin was. Het was niet alleen dat zij van heidense afkomst was, maar het feit dat zij bad tot de Heer, Heere, gij zonen Davids, laat zien dat ook zij een zondares is die genade nodig heeft. Ook in dat opzicht voelt ze zich als een heiden. Met mijn dochter is deerlijk bezeten, liet ze weten hoe het met haar dochter gesteld is. En toch is daar iets wonderlijks aan. Het wonderlijke is dat zij de Heere niet voorschreef wat zij van hem verwachtte. Ze vroeg niet om genezing, of dat hij haar de handen op wilde leggen, of dat hij wilde zeggen dat zij genezen zou zijn. Nee, niets van dat alles. En wat zien we dan? Ze gaf het over aan de Heere. Ze liet God God zijn. Die, en dat geloofden ze, die zou doen wat hem behaagde. Ze had verwachting van deze Heere. Maar wat gebeurde er? De Heere antwoordde haar niet met één woord. Ze kon echter niet stoppen, want zij riep hem na. Zo luid en zo duidelijk als zij maar kon, want zij liep met een onhoudbare nood. En toen kwamen de discipelen in het geweer. We zouden zeggen om te helpen. Maar dat was niet het geval. Zij werden bang. Ze waren in een vreemd land. Nog even en dan komen de mensen en misschien wel de politie. Dan zullen we gearresteerd worden. En dat was hun zorg. Ze begrepen de handelwijze van de Heere niet. Ze dachten dat ze moesten helpen. Het was alsof zij zeiden, Heere, help haar toch, dat ze weer stil wordt, dat dat geroep toch stopt. De Heere ging hen antwoorden. En daar stond die vrouw bij, ze kan en ze moet dat gehoord hebben. Hij zei, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. God had tot hiertoe nog alleen een verbond met Israël. De tijd dat de deur van het evangelie ook voor de heidenen geopend zou worden, was nog niet daar. Als we de balans opmaken, dan kunnen we concluderen dat de Heere haar eerst afwees door te zwijgen. En toen weer door te zeggen dat hij alleen voor de verloren schapen van het huis Israëls gezonden was. En nu gaf ze het op. Wat zouden wij gedaan hebben? Ik denk dat we weggegaan zouden zijn, of niet? Hier accepteerde ze dat ze een buitenstaander was en bleef. Laten we zien hoe dit in haar uitwerkte. Het twee, het gebed om hulp. Want nu kwam zij tot hem en aanbad hem, zeggende, Heere, help mij. Wat we hier zien is dat zij geloofde dat Jezus God was. Aanbidden doen we alleen God als het goed is. En dat Jezus als God een beloner was van die hem zoeken. Eerst zweeg Jezus na haar eerste gebed. Daarna, nadat de discipelen van haar af wilden, antwoordde Jezus hen met een antwoord dat haar buiten zette, buitensloot. De nood werd steeds groter en toch was daar het geloof dat haar des te sterker deed bidden. Heere, help mij. De nood van haar dochter en haarzelf was haar op haar ziel gebonden. Het was haar, tot wie zal ik anders heen gaan? Jezus was haar enige toevlucht. Waar gaat u heen als u in nood bent? Het is nu biddag. Waar gaan we heen, ziende op alle gevaren die ons omringen, geestelijke gevaren die ons en onze gezinnen bedreigen, gevaren die op ons afkomen als wij God verlaten, niet alleen persoonlijk of als gemeente, maar ook als land en volk. De Heere kan alles gebruiken om ons op de plaats te brengen waar Hij ons hebben wil. Waar gaan wij heen als wij zien dat de wereld meer vat op ons krijgt en op onze kinderen? En op ons denken? Waar gaan wij heen als wij zien dat de gereformeerde gezind in ons Nederland afkalft en meer zwakker wordt? En waar gaan wij heen als aan ons de ruimte om naar Gods woord te handelen en daaruit te spreken steeds minder wordt. Bedag voor gewas en arbeid. Hoe lijden ook de boeren en de vissers vanwege de gevolgen van de klimaatveranderingen en alles wat daarmee samenhangt. Ook als gevolg van de oorlog. Hoe heeft ook de verhoogde energiekosten niet bedrijven geveld en hen hinder toegebracht? Hoe zijn we ook in de arbeid afhankelijk van Gods zegen? Bidag voor de scholen, dat we nog scholen kunnen houden waar we de Bijbelse beginselen kunnen handhaven en daarnaar leven. Ook die krijgen met aanvallen te maken. Gemeente, een bidag is zo nodig, ook voor onze kinderen en jongeren, dat ze bewaard worden voor alle verleidingen en krachten die hen van God willen aftrekken. We hebben een ontwaken nodig. Hoe kan de nood ons dringen om bidag te houden als we denken aan de voorgangers en hier in het bijzonder wel aan de voorganger die u nodig hebt. En de ambtsdragers, gebed dat zij van God geroepen en gezonden worden voor hun ambt als diaken en ouderling. Misschien herkent u die wegen dat alles u tegenzit, persoonlijk, in het gezin, of in de gemeente, of op het werk. Deze Canaanese vrouw kende een toevlucht in al haar nood. Of ik moet zeggen, de toevlucht. Ja, maar zegt u, de Heer heeft haar al 2 keer afgewezen. We gaan zien hoe de Heer met haar handelde. Ze hoorde van Jezus. Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondenkens voor te werpen. Jezus bedoelde hier dat hij geroepen was voor de Israëlieten, want dat was het bondsvolk van God. Met de hondenkens worden bedoeld de heidenen. De heidenen waren buiten het verbond. Dus we zouden zeggen, weer mis, weer geen verhoring. En daar gaan we het nu met de hulp over hebben. Ten derde de verhoring. De Heere had haar er buiten gezet. Ze werd gerekend tot de heidenen waarvoor het brood niet was. Maar dan zien we hoe de Heilige Geest haar gebed heeft gegeven. En bovenal genade om tot overgave te komen waar niets voor ogen was. Hoort u het? Overgave. Dat is wat u terugvindt toch bij al degenen die de Heere vrezen. Ze zegt, ja Heere, doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel van hun Heere. Jezus noemde haar een hondeke. Dat betekende een heiden. En toen ging deze beproefde vrouw belijden dat zij een hondeke was. Een heidin. Zij begreep dat zij geen deel uitmaakte van het huishouden van God, om het zo te zeggen. Zij ging ermee akkoord dat zij niet eerst bediend werd, maar pas na de uitdeling aan de kinderen. Zij ging ermee akkoord dat de kinderen eerst hun brood kregen en dat er voor haar niet meer overschoot dan kruimels. Ze was ermee tevreden. Het was voor haar genoeg. Het komt erop neer dat zij bedelde voor een kruimel genade voor haar en haar kind. De nood van haar kind was haar nood geworden en daarbij kwam ook haar eigen nood, want zij kon niet zonder haar zaligmaker, zonder deze zaligmaker. Wat zien wij in haar gebed? Ze was bekleed met ootmoed en nederigheid. Zij heeft iets gezien van haar eigen zonde en schuld. En wie kan dan bestaan? De tweede vrucht van haar geloof die zichtbaar werd, was haar bescheidenheid. Zij vroeg niet om het volle brood. De derde vrucht was haar aanhoudend aandringen. Waar kwam dat toch vandaan? Het was haar geloof dat naar de mate van beproevingen iedere keer weer versterkt was geworden. En ze kon niet nalaten. Het was alsof de Heere haar aan de ene kant trok en aan de andere kant tegenhield. Ten vierde heeft ze in haar gebed bij de Heere gepleit op wat de Heere haar zelf gezegd had. De Heere had haar een hondeke genoemd. En zij heeft die betiteling omhelst. Want zij zag zichzelf als een heidin die geen brood waardig was. En ten tweede, dat zij het brood niet vroeg, maar ze was tevreden met kruimels. Gemeente, er is geen grotere pleitgrond bij de Heere dan als u zijn eigen woord als pleitgrond gebruikt. En dat is wat zij deed. Ze nam niets van een ander, van andere mensen, maar ze nam het woord wat de Heere tot haar gesproken. En daar pleitte zij op. En wat gaat de Heere haar nu antwoorden? O vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. Hier wordt bevestigd dat heel haar gebed, vanaf het begin dat zij hem aanriep, uit het geloof was. Het betekende eveneens dat zij door de Heere zelf zalig gesproken werd. Terwijl ze gesproken had over haar dochter. Zelfs de Heere zei dat haar geloof groot was. Deze vrouw heeft gehandeld naar Lucas 11. Waar we vinden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal opengedaan worden. Haar grootheid van haar geloof kwam tot uiting in de volgende zaken. Ze was een heidin en ze had zo weinig kennis. Want de openbaring die zij ontvangen had, moet minimaal geweest zijn. Ze was niet opgegroeid in de tempeldienst. Ze was niet of nauwelijks bekend met de wet en met de profeten. Ten tweede, en toch heeft ze gehoord van Jezus Christus, de Zoon Davids, kan zijn van Johannes de Doper, of meer waarschijnlijk van de Heere zelf. De Heere heeft dat horen gezegend met de werking van de Heilige Geest, die het geloof werkte. En ten derde, ze gaf niet op, ondanks drie afwijzingen, omdat de Heere haar trok en haar geloof versterkte, naar de mate die zij nodig had. De Heere moest verhoogd worden en verheerlijkt in dit wonder van vrije genade alleen. Toen Jacob terugkeerde naar Kanaan, moest hij zijn broer Esau ontmoeten. En toen zijn vrouwen, kinderen, de Jabok overgestoken waren, bleef Jacob achter. En dan staat er, hij worstelde met een man. De man raakte het gewricht van zijn heup aan, zodat zijn heup verwrongen werd toen hij worstelde. En toen de man, het was de Heere zelf, vroeg om hem te laten gaan, vroeg Jacob hem: ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. En de Heere zegende hem. Jacob hoorde dat hij zich vorstelijk gedragen had met God en met de mensen. En dan moeten we denken aan Laban en aan Esau. Hij kreeg een nieuwe naam, Israël, en beleed dat hij God gezien had van aangezicht tot aangezicht. En dat zijn ziel gered is geweest. Nu hier is er nog één die niet kon ophouden, tenzij dat de Heere hem zegende. En dat lezen we in Matthäus 8 van de Romeinse hoofdman die een zieke knecht had. En dan ook daar heeft hij gezegd dat hij zo'n groot geloof niet gevonden had. Want deze Romeinse hoofdman heeft dat bekendgemaakt dat hij een zieke knecht had. Maar hij was niet waardig dat de Heere onder zijn dak zou komen. En daarom vroeg hij: spreek slechts één woord, want dan zal die knecht genezen zijn. Ook dit was een heidense man die zo'n geloofsuitspraak deed door genade. En wat zien we? De Heere zegende de Canaanese vrouw. Nadat hij dat gezegd had, dat haar geloof zo groot was, toen kreeg ze nog een belofte. U geschiede gelijk gij wilt. En dat ging over haar dochter. Want hij zei, en haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Ze had het in zijn hand gegeven. En ze was niet beschaamd geworden. Hoe werd ook hier haar geloof bevestigd en versterkt door het wonder dat de dochter vanaf dat moment genezen was. En het was een genezing niet voor een uur of voor een dag, maar het was een blijvende genezing. De duivel waarmee ze bezeten was of demonen moesten vluchten. In onze Bijbel staat dat ze gezond was vanaf dat moment. En het Griekse woord betekent ook dat ze heel gemaakt was. In de betekenis dat ze niet alleen genezen was van die demonen, dat de duivel verjaagd was, maar dat ze ook haar zonden vergeven waren. Dat ook in dat opzicht de duivel, de band met de duivel, was doorgesneden. De dochter was van de duivel bezeten, de duivel was in haar. Daar was ze op een dubbele manier van verlost. Want ook zij was een kind die in de zonde gevallen was. En vanaf dat moment de duivel de hand had gegeven. Maar hier werd die band doorgebroken. Want als iemand van dood levend gemaakt wordt, dan wordt hij losgemaakt van Satan. Dan wordt hij het eigendom van Christus. De grote vraag voor u en voor ons: zijn ook wij vrijgemaakt van de banden van Satan? En zijn wij door genade in Christus? Komt, laten wij eerst zingen Psalm 27, daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En verder 27, daarvan het zevende vers.
Thank you.
Gemeente, op deze biddag zijn we bepaald geworden bij het gebed van de Canaanese vrouw. Ze heeft hier werkelijk biddag beleefd. De eerste vraag die op ons afkomt is of u en wij ook dat ware gebed mogen beoefenen. Werkt de geest der genade en der gebeden al in u? Mag u weten dat de Heere van u afweet? De Canaanese vrouw had de kracht van het woord ervaren aan haar ziel. We kunnen zeggen dat de Heere zich aan haar geopenbaard had. Weet u wat daarmee samengaat? Dan krijgen we grote gedachten van de Heere. De openbaring van God kent twee kanten. Het eerste is dat God dan iets van zijn heiligheid aan u laat zien. Hoe heilig God is. Dat hij een heilige wet gegeven heeft. En het tweede is dat dit samengaat met het zien wie u zelf bent. In het licht van die heilige wet. Dan gaan we zien dat wij onheilig zijn voor God. In onszelf een verloren zondaar. De psalmdichter van 130 roept het dan uit. Ach, wie zal dan bestaan? Het wonder is dat hij dan ook verder mag gaan. Want dan zegt hij maar nee. Daar is vergeving altijd bij u geweest. Moet u ook maar roepen in uw nood. Heere Jezus, ontfermt u mijner? Wat de nood ook is, nu en voor het komende seizoen, persoonlijk of als gezin of als gemeente, op de school of op het werk. Maar eerst is de nood van uw ziel. Of zij in Christus geborgen mag zijn met al de uwe. Door het aanroepen van zijn naam liet de Canaanese vrouw zien dat zij geloofde in de Heere, in de zonen Davids, die beloofd was om de zonde, de dood en de hel te overwinnen op Golgotha. Het is een pleitgrond voor haar en haar dochter. Gemeente, hoort u het als u begint met uw gebed. Heere Jezus, dan pleit u op het verbond. Want als de naam Heere gebruikt wordt met hoofdletters. En op zijn ambt als zaligmaker van verloren zielen die het niet verdiend hebben. Ja, dan bidt u ook, ontfermt u zich onzer. Dan hebt u geen recht meer, maar dan smeekt u om genade in al de nood die u ontmoet. Het kan zijn dat u allerlei hinderingen ontmoet in uw gebeden en in de verhoring daarvan. Als de Heere u uw zonde laat zien, wat denkt u dan van uzelf? Ik gedraag me als een heiden of een heidin. Als ik zie op mijn zonden en afmakingen. Wat de Heere dan wel doet, is beproeven om te zien of uw nood wel als een nood weegt voor u. Hij beproeft u om te zien of u het wel meent. Het kan zijn dat u allerlei steunsels hebt. Waar u uw vertrouwen heimelijk op stelt. Kan zijn uw verstand of andere. Hoe kunnen onze redenen niet een hindering zijn voor het geloof in de Heere? Hoe vaak is de Heere niet zo machtig als wij het kunnen bevatten of beredeneren? Het is dan geen geloof in de almachtige God die wonderen doet en werkt. In de Bijbel is er een moment dat Jezus een bericht krijgt dat Lazarus ernstig ziek is. En dan wacht Jezus nog 2 dagen voor hij met de discipelen op reis gaat. En inmiddels is Lazarus dan gestorven. Als hij aankomt, zijn er 4 dagen voorbij. Iedereen denkt dat het te laat is. En juist dan komt Gods tijd en wekt Jezus Lazarus op uit de dood. Voor Jairus werd het ook te laat. Want toen Jezus gelijk met hem meeging, is daar die bloedvloeiende vrouw die de zaak ophoudt. Een bediende komt al naar hem toe met het bericht dat het dochtertje gestorven is. Te laat. Nee, niet te laat. Want dan komt Gods tijd. Want Jezus gaat daarheen en wekt haar op uit de dood. En zo werkt de Heere vaak dat wij aan het eind komen. Voordat de Heere ongedacht en onverwacht toch uitkomst geeft. Treffend is dat we bij deze Canaanese vrouw vinden dat zij na de eerste beproeving tot Jezus kwam en hem aanbad. Jezus Christus, de zaligmaker, die ook God is, die alle macht heeft in hemel en op aarde. En dan bidt ze met kracht waarin al haar nood ligt, Heere, help mij. Hebt u het wel eens meegemaakt, dat u geen woorden meer had, en toch niet los kon laten, en het uitriep uit het diepste van uw ziel, Heere, help mij, of help ons. De Heere gaat een nog diepere weg met haar. Want hij gaat haar ook bepalen bij haar afkomst dat zij geen rechten had. Is het ook niet zo met ons? Hebben wij nog enig recht ziende op onze afmakingen en onze zonden? Dat geldt voor ons allen. Kunnen we er tegen dat onze zonden ons voor ogen gesteld worden? Buigen we daarvoor? Of komt alles in het geweer daartegen in? Ja, maar, horen we dan vaak? Wat zien we bij die Canaanese vrouw? Zij omhelsde dat zij een hondeke genoemd werd, een heidin. In onze natuur zouden wij boos worden. Maar als de Heere ons ontdekt aan onze zonde en schuld, dan worden we echt schuldig en gaan we door genade Gods wet en recht aanbidden. Dan kan de Heere ons geen kwaad meer doen. Maar daar is nog iets heel moois wat zij doet als vrucht van het geloof. Zij gaat in haar reactie op de afwijzing van haar pleiten bij de Heere, waar ze eerst aangeeft dat zij omhelst dat zij een hondeke is, maar dan dat zij pleit zij op zijn woord en bedelt om de kruimels die er vallen van de tafel waar de kinderen aan zitten. Hoe wonderlijk wordt ze in haar gebeden en in haar belijden door de Heilige Geest geleid. En mag ze door de beproevingen heen meer en meer groeien in het geloof in haar zaligmaker. Gemeente, mag ik u deze zaligmaker voorhouden, die zo wonderlijk gehandeld heeft in het leven van deze Canaanese vrouw? Staat het er niet om u, die in nood bent, de weg te wijzen? Maar ook dat zij, die zich afgewezen voelen, te laten zien hoe de Heere werkt. Is het niet zoals Psalm 37 het zingt? Geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Wij kijken zo vaak naar de omstandigheden. Als de Canaanese vrouw dat had gedaan, was ze omgekomen met haar dochter. Nee, zie door genade op de God van de omstandigheden. Dat is ook in alle omstandigheden waarin we verkeren. Mogen het niet alleen vandaag, maar het gehele jaar door biddag zijn en blijven. Samen met boetedag, als daar zonden zijn, opdat God aan zijn eer komt in ieders hart en leven. Amen.